Eind september brachten Marleen en ik een bezoekje in Frankrijk aan de stad Troyes. En met een klein stadsplan in de hand bezochten we de kern van deze stad. Een heel oude stad met heel kleine, smalle straatjes. Je kent dat wel, zo'n mooie, pittoreske stad die je doet wegdromen van hoe moet het hier ooit geweest zijn. En we genoten ervan en op een bepaald moment drinken we een kopje koffie op een terrasje. En na ervan genoten te hebben, trokken we gewoon verder. En plotseling, je kent wel hoe dat gaat, zeggen we, oei, ja, waar moeten we nu naartoe? Waar zijn we ergens gekomen? En Marleen komt tot de conclusie dat ze haar stadsplannetje laten liggen had op de terras. En daar stonden we dan. Je kent wel zo'n situatie. En zoals het in een goed huisgezin hoort, dacht mijn vrouw, we moeten naar Hinder. En ik dacht dat we naar daar moeten. En we besloten van, kijk, we gaan zo'n stadsplan zoeken. Je kent dat wel, aan een buskotje of een tramkotje. Of aan de tegenovergestelde kant van een reclamepaneel. Zo'n stadsplan, waar je dan het verlossende antwoord krijgt. U bevindt zich hier. En uiteindelijk vonden we dat stadsplan, gelukkig. En speurden onze ogen dat stadsplan af om te vinden waar we ons eigenlijk bevonden. En daar kwam het verlossende antwoord. Vous êtes ici. Gelukkig maar. Maar waarom vertel ik dit? Wel, omdat het gedeelte dat we juist gelezen hebben vanmorgen ook zo'n stadsplan is met een aanwijzing. U bevindt zich hier. Broeders en zusters, we hebben het allemaal zo hard nodig om ons te realiseren waar we gekomen zijn in de Heer Jezus Christus. U en ik die onze hoop gesteld hebben voor dit leven op de Heer Jezus Christus, hebben het zo nodig om te beseffen waar wij nu gekomen zijn. En dat bedoel ik niet geografisch. Ik weet dat we in de Hoogstraat ons bevinden. Dat is het punt helemaal niet. Maar waar zijn we gekomen in de Heer Jezus Christus? Waar zijn we gekomen in geloof? Wat zien we door het oog van geloof? Ik denk dat het belangrijk is dat we dat ons meer en meer gaan realiseren en moeten leren te zien met ons ogen van ons hart wat nu nog niet te zien is. Wanneer we dat gaan doen met elkaar, dan gaan we steeds meer ontdekken hoe indringend ons leven daardoor verandert. Kijk, het stukje dat we gelezen hebben vanmorgen, dat is ons eigenlijk gegeven als een venster. Een venster dat ons uitzicht geeft op wat op dit moment nog niet gezien wordt, maar wel realiteit is. Herinnert u dat we vorige week bij de boodschap van Luc even hebben stilgestaan dat het geloof de zekerheid is van wat men hoopt, de overtuiging van wat men niet ziet. En ook de apostel Paulus die zegt dat we ons oog gericht moeten houden op de dingen die men niet ziet en niet op de dingen die we zien. Want de dingen, zegt hij, die we zien, die zijn tijdelijk. Maar de dingen die we niet zien, die zijn eeuwig. En de reden waarom dat Paulus dat zo belangrijk vindt, om dat op het hart te drukken, is dat wij niet moedeloos zouden worden. Dat we eerlijk zijn, broeders en zusters, de weg die we gaan in dit leven, de omstandigheden die we doormaken, die zijn vaak voor ons allen een echte beproeving. Ik denk dat dat voor iedereen wel duidelijk is en het gevaar bestaat erin. Het gevaar bestaat erin dat we de smalle weg van discipelschap, dat we die weg gaan inruilen voor een veel gemakkelijker weg. Er is meer, broeders en zusters, dan de woestijnreis van dit leven. Er is veel meer. En als we gaan beseffen en gaan zien met elkaar waartoe we gekomen zijn in de Heer Jezus Christus, dan schenkt dit ons de kracht en de genade om, zoals we in onze liederen hebben gezongen vanmorgen, verder te gaan en die wedstrijd te lopen. Want in het Koninkrijk van God is het niet zo, goed begonnen is half gewonnen. In het Koninkrijk van God worden de prijzen uitgedeeld, net zoals bij een wedloop aan het eind van de reis van de wedloop. En daarom is het zo belangrijk om vanmorgen een moment stil te staan bij dit bijzondere gedeelte. Want wat we gelezen hebben met elkaar is eigenlijk een boodschap die gericht is oorspronkelijk aan christenen, vroege christenen, die van Joodse afkomst waren En die uiteindelijk door de druk van de omstandigheden waarin dat ze leefden, dreigden terug te keren naar hun oude leven, zoals wij dat zeggen. Dreigden terug te keren door de druk van de omstandigheden naar het leven van vroeger. Voor hen betekent dat heel concreet dat ze zouden terugkeren naar hun families, naar hun volksgenoten die uiteindelijk vasthielden aan het judaïsme. Het judaïsme dat wel de Heer Jezus verworpen en gedood had. Maar voor hun families waren deze mensen gestorven, leefden ze niet meer. En iedereen drukte hen telkens weer op het hart, jullie hebben de verkeerde weg gekozen. Jullie hebben de God van Israël losgelaten. Iedere keer werden ze daarmee geconfronteerd, met alle gevolgen van dien. En ook wij leven in omstandigheden die totaal anders zijn. Wij zijn vreemdelingen in die zin dat we in een wereld leven die ervan overtuigd is dat wij echt wel de verkeerde dingen kiezen in ons leven, dat we verkeerde weg gaan. Een wereld die ons wil afbrengen van die smalle weg van discipelschap waar wij ons op bevinden. Nu, het risico voor die broeders en zusters was heel groot om van die weg terug af te wijken. En het is de bedoeling van de schrijver om in die afsluitende vergelijking die we net gelezen hebben, die zeg maar nagenoeg aan het einde van het boek komt, om in dit schilderij zeg maar een fenomenaal en magistraal contrast te schilderen. Een contrast enerzijds tussen de realiteit in de Heer Jezus Christus, waartoe deze gelovigen nu genaderd waren, en anderzijds de realiteit waartoe hun voorouders genaderd waren. Datgene waarnaar ze dreigden terug te keren. Nu, hun voorouders, die waren eertijds verlost uit de slavernij van Egypte, oorspronkelijk, en ze waren gebracht door Mozes, geleid door de Rode Zee, in de woestijn naar de berg Sinaï. En dat was een heel bijzonder moment, want daar, op de berg Sinaï, openbaarde zich voor het eerst God, Javé, de God van Israël die hen verlost had, en hij sprak tot hen. Dat is het contrast wat de schrijver gaat maken. En zijn bedoeling is om zijn publiek te gaan doen beseffen wat enerzijds de consequentie is wanneer ze zouden terugkeren naar hun oude leven, om het zo te zeggen. Hij wil hen bewust maken van het onnoemelijke voorrecht dat nu hun deel geworden is. Hij spreekt van een onwankelbaar eeuwig koninkrijk. Hij heeft het over het hemelse Jeruzalem. Die hemelse stad waarvan God de ontwerper en de bouwmeester is. Sion is de permanente woonplaats, de koninklijke residentie, zou je kunnen zeggen, van God, de schepper van hemel en aarde. Die hier, als je goed hebt gelezen, de rechter van allen wordt genoemd. De enige, unieke, ware God. De rechter van allen. Ja, broeders en zusters, er komt een dag waarop alle mensen moeten verschijnen voor God, die rechter van allen. En het is dezelfde Hebreeënbrief, diezelfde schrijver die ons al gewezen heeft, in Hebreeën 9 vers 27, dat mensen op een dag komen te sterven. En wat volgt daarna is het oordeel. Heel nadrukkelijk. Ieder mens zal op een dag voor God de rechter van allen verschijnen. En wat eigenlijk de schrijver wil tonen, wanneer je voor God verschijnt, dan nader je ofwel, om in de context en de beeldspraak te blijven, dan nader je ofwel tot de ervaring van de berg Sinaï, ofwel nader tot God in de ervaring van de berg Sion. Het een of het ander. Kijk, zegt de schrijver, als jullie willen weten wat het betekent om terug te keren naar dat van je voorouders, bedenk dan wel wat hen overkomen is toen ze daar aan de voet van de berg Sinaï voor het eerst God hebben ontmoet. Toen daar voor het eerst God tot hen heeft gesproken. En aan u zijn ontzagwekkende heiligheid en majesteit openbaarde. Laten we het nog maar eens lezen vanaf vers 18. Want u bent niet genaderd tot de tastbare berg en het brandende vuur, tot donkerheid, duisternis, onweer, bazuingeschal en een geluid van woorden, waarvan zij die ze gehoord hadden smeekten dat het woord niet tot hen zou worden gericht. Want ze konden niet verdragen wat geboden werd. Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het worden gestenigd. En zo vreselijk was het gezicht dat Mozes zei, ik ben vol vrees en ik beef zeer. Kijk, in enkele pennenstreken, in enkele woorden, vinden we hier dat de schrijver die ontmoeting tussen Javé en zijn volk, geleid door Mozes, hier ons voorhoudt. Het was een onnoemelijk voorrecht, een ontmoeting met de levende God. God die zich voor het eerst openbaart aan een volk. Een geweldig voorrecht. Maar langs de andere kant, en daar wil de schrijver ons van overtuigen, bracht dit geweldige voorrecht Mozes en zijn volk wel in een levensbedreigende situatie. Ze werden op dat moment, toen God zich daar aan hen openbaarde, overweldigd door een gigantische vuurzee die zich openbaarde op de berg. Een vuurzee die een donkerheid en een duisternis teweeg bracht, waardoor de hemel absoluut niet meer zichtbaar was. Een rokende oven werd er gezien. Een geweldig gigantische vuurzee. En daarbij kwam nog dat er aanhoudend bliksem en gedonder klonk. Dat de grond schokte en daverde, want er greep een machtige aardbeving op dat moment plaats. En er klonk hemels bazuingeschal. U moet het zich voorstellen. Net zoals een koning zich had openbaren op een balkon, en dan klinken de trompetten. En waar komt de koning op het balkon? Zo openbaart de Heere zich ook aan zijn volk. Er klinkt hemels bazuingeschal, en de Heere had zijn luisterrijke majesteit openbaren aan zijn volk. En dan begint de koning der eeuwigheid te spreken. En wat vinden we? De woorden die hij sprak, zijn machtige stem, ze konden het gewoon niet verdragen. Zie je dit tafereel voor u? Een tafereel die duidelijk maakt dat ze absoluut niet in staat waren om te naderen tot die majestueuze heerlijkheid, die heiligheid van die ontzagwekkende verheven God. Zo angstaanjagend, zo indringend, aangrijpend was deze openbaring van de Heere God. Ze bestierven het van de angst, broeders en zusters. En ze konden dit niet langer aanhoren, want ze geloofden dat ze op elk moment wel steendood zouden kunnen vallen. Ze zouden sterven. En terecht. Want juist in dat licht van zoveel heerlijkheid en luister werden al deze mensen geconfronteerd met hun onvolkomenheid. Zagen ze zo duidelijk hun eigen onreinheid en schuld in het aangezicht van zoveel majesteit, zoveel heerlijkheid. Zelfs Mozes had de Heere God al ontmoet, weet je wel, in de brandende braamstruik. En toen moest hij al zijn gezicht verbergen voor wat hij zag, maar dit was gewoon peanuts in vergelijking met wat hij nu meemaakte, die vreselijke, ontzagwekkende verschijning. Mozes stond zelfs te beven en te trillen van angst op zijn benen. Kun je dat voorstellen? Wanneer Mozes een heel aantal jaren, 40 jaar later, terugblikt op deze gebeurtenis en erover vertelt aan die volgende generatie die het beloofde land zou binnentrekken, dan zegt hij tot hen in Deuteronomium hoofdstuk 4 vers 33 het volgende. Heeft ooit een volk een goddelijke stem gehoord, sprekende uit het midden van het vuur, zoals gij die gehoord hebt, en het leven behouden? Heeft ooit een volk dit onnoemelijke voorrecht ervaren en blijven leven wanneer ze de stem van God gehoord hadden? Dus zie je, voor hem was het heel duidelijk, Gods volk kon niet bestaan, kon niet leven in het aanschijn van zo'n majestueuze, hoogheilige God. Het horen van Gods stem is enerzijds een geweldig voorrecht, een bijzondere genade, maar tegelijk een angstaanjagende, levensbedreigende gebeurtenis. Dat is wat we hier nadrukkelijk zien. Broeders en zusters, in het populaire christendom, het evangelisch christendom van de 21ste eeuw, is dat bewustzijn van die onzagwekkende majesteit en die luister van de hoogheilige God niet echt geen realiteit meer. Kijk, onze voorouders in het geloof, de hervormers, die beschouw ik onze voorouders in het geloof, die hervormers, die geloofden en die waren ervan overtuigd voor zichzelf, dat wanneer God in zijn volle kracht moest spreken tot ons, niemand van ons het zou kunnen ondergaan en bestaan voor ons, voor zijn aangezicht. Ze waren er van harte van overtuigd dat God ons zo lief heeft, dat hij door de schriften fluisterend spreekt, zoals een vader zich neerbuigt en fluistert in het oor van zijn kind. Voor hen was dit een echte realiteit. Ze waren zich bewust, broeders en zusters, van wat we in de tweede paragraaf gelezen hebben aan het eind, waar we nu gaan bij stilstaan, want dat eindigt het met de woorden, kijk maar eens in vers 28 en 29, laten we dus, daar wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, de genade vasthouden en laten wij daardoor God dienen op een hem welbehagelijke wijze, met eerbied en ontzag. Immers, onze God is een verterend vuur. Onze God is een verterend vuur, zegt die schrijver. En daarom is het gepast om met de nodige eerbied en ontzag tot hem te naderen. Eerbied en ontzag, dat is nagenoeg verdwenen in de evangelische cultuur. En is zelfs op vele plaatsen vervangen door een ongepaste familiariteit. De gedomesticeerde God van het evangelisch christendom van vandaag, het oppervlakkige evangelische christendom, heeft een zeer hoge aaibaarheidsfactor. Bij die God kun je zomaar op zijn schoot springen. En je moet absoluut niet bang zijn van hem. Wat is een God van liefde? En bovenal, hij spreekt niet meer met die stem die donderend klinkt op de berg Sinaï, waar de schrijver het over heeft. Vroeger hebben we hier nog een lied gezongen. Heel lang geleden. Ik ging bijna zeggen tot het hier nog spraken, maar zo lang is het niet geleden. Maar heel lang geleden zongen we hier een lied. Misschien, ik weet niet meer welk lied het juist was, maar ik herinner mij één zinsnede toen ik dit overdacht. Ik zal daar geen vreemde God ontmoeten. Kennen jullie dat lied nog? Zegt dat jullie nog iets? Ik zal daar geen vreemde God ontmoeten. En ik vraag me eigenlijk af of dat dan nog wel van tel is voor het hedendaagse christendom. Ik ben zo'n beetje bang als God niet indringend gaat werken. Als er geen echte herleving en opwekking komt onder het hedendaagse christendom, dat de geschiedenis wel eens zich zou kunnen herhalen. Wat bedoel ik daarmee? Wel, 2000 jaar geleden kwam God in vlees en bloed in zijn zoon tot zijn eigen volk. Herinner u wat er toen gebeurde? De meeste van hen herkenden hem niet eens. Het was een vreemde God die zij ontmoetten. Want hij paste niet in het profiel, hij paste niet in het plaatje dat zij zich gevormd hadden van wie God was. Hij paste daar niet in. Als de Heere terugkomt vandaag, gaan wij hem dan herkennen, broeders en zusters. Ik zal daar geen vreemde God ontmoeten, gaan wij hem herkennen. Kijk, de God die zo populair is, die gedomesticeerde God, die zich aangepast heeft aan mensen, of die mensen hebben aangepast aan zichzelf, dat is een God die eigenlijk het product is van een selectieve bloemlezing van bijbelteksten. Voornamelijk uit het Nieuwe Testament. Want die God die zich openbaarde daar op de Sinaï, waar de schrijver het over heeft, die God is blijkbaar een God met een gespleten persoonlijkheid. Want voor vele christenen is dat een vreemde God. Ze voelen zich vertrouwd met de God van het Nieuwe Testament. Maar de God van het Oude Testament, daar kunnen ze zich zo moeilijk mee vereenzelvigen. En toch is God onveranderd dezelfde. Hij is niet veranderd. Wie is er veranderd? Wij zijn veranderd. Wij zijn veranderd. God is onveranderlijk dezelfde gebleven uiteindelijk. Maar ik wil terugkomen tot mijn tekst. Het punt uiteindelijk wat de schrijver wil maken is dat wij juist als christenen niet tot die tastbare berg van de Sinaï zijn gekomen. Nee, door de genade van God is er uiteindelijk een andere berg waar wij de Heere God mogen ontmoeten. De relatie waar wij in gekomen zijn, broeders en zusters, ten aanzien van de Heere God, die is totaal anders dan de relatie waartoe de Exodus-generatie werd gebracht, toen zij uitgeleid werden en gebracht werden aan de voet van de Sinaï. Laten we het nog maar eens lezen vanaf vers 22. Maar u bent genaderd tot de berg Sion, en tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizenden van engelen, in feestelijke vergadering, en tot de gemeente van de eerstgeboren die in de hemelen opgeschreven staan, en tot God, de rechter van allen, en tot de geesten van de tot volmaaktheid gekomen rechtvaardigen, en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed van de besprenkeling dat beter spreekt dan Abel. Eigenlijk vinden we hier, dat we kunnen bovenplaatsen, van Sinaï naar Sion. Kijk, Sinaï, dat was het punt, het moment waar God gesproken had tot zijn volk. Eigenlijk was dit voor hen het vertrekpunt van een woestijnreis die uiteindelijk zou leiden naar het beloofde land. Wat verwachten ze daar in het beloofde land? Wel, wat ze echt verwachten, dat vind je in het lied van Mozes. Nadat ze verlost zijn en door de zee zijn geleid, zingen ze een lied, het lied van Mozes. En dat vinden we heel nadrukkelijk in Exodus 15, vers 17 en vers 18, dat Mozes zegt over zijn volk, gij brengt hen en plant hen op de berg die uw erfdeel is. Hier wordt gesproken over een berg. De plaats die gij, Heere, tot uw woning gemaakt hebt. Het heiligdom, Heere, door uw hand gesticht. De Heere regeert voor altoos en eeuwen. Kijk, de berg hier, Sion en Jeruzalem, dat is Gods woonplaats. Dat is de stad van de belofte. Het is de hoofdstad, zou je kunnen zeggen, van Gods koninkrijk in de geschiedenis. Dat was voor hen hun eindbestemming die voorgehouden werd. Kijk, het contrast is enorm groot. Sinaï, dat was de plaats waar God voor zichzelf gesproken had. Hij had zich daar geopenbaard aan die Exodus-generatie en dat was het begin. Maar voor hen was het tegelijk ook het einde. Want 99,999% van die Exodus-generatie heeft het nooit verder gehaald dan de woestijn. Ze zijn allemaal omgekomen in de woestijn. Ze zijn daar gestorven. Kijk, die woorden die de Heere sprak tot hen, die waren heilig en die waren goed, zegt Paulus. De Heere God die sprak tot hen en hij openbaarde wie hij zelf was. Hij toonde zichzelf in wezen en karakter aan hen. Maar zoals we gelezen hebben, ze konden dit niet verdragen. Het woord dat God sprak, die zelfopenbaring van de Heere God, die kon mensen niet veranderen. En uiteindelijk betekende voor hen hun dood. Sinaï die staat hier in de vergelijkingssymbool voor angst, vrees en dood. Verderf. Als Sinaï eigenlijk het eerste en het laatste gesproken woord van God zou zijn, dan zou dit het einde betekenen. Want door de genade van God is er na Sinaï Sion. Dat is de berg waar wij de Heere God mogen ontmoeten. En ik weet niet of je erop gelet hebt, maar op Sion, daar heerst een heel andere sfeer dan er heerst uiteindelijk op Sinaï. Op Sinaï was er een tastbare vrees, zou je kunnen zeggen. Maar op Sion, daar heerst er een hemelse feestvreugde. Vers 22, maar u bent genadig tot de berg Sion, en tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizenden van engelen in feestelijke vergadering. Als uw vertaling iets anders zegt, pas dan maar aan. Het gaat hier juist over een feestelijke vergadering die getoond wordt tegenover die angst en die vrees van Sinaï. Dat is het geweldige contrast, want Sion, dat is Gods stad waar zijn feestelijke gastvrijheid genoten wordt. Oh, ik ga het gewoon even kort schetsen. Ik kan er niet op ingaan. De tijd laat het ons niet toe en het is hier ook de plaats niet. Maar tot Sion komen, zo schildert ons de schrijver hier, dat betekent thuiskomen. Dat is toetreden tot een geweldig feest van Gods hemelse hofhouding. Tienduizenden van engelen worden hier genoemd, die staan feestelijk uitgedost en die vieren een eeuwig feest. Een feest dat al eeuwen aan de gang is en ook eeuwig zal duren. En de gasten die zich daar bijeen verzamelen voor dat feest en toetreden tot dat feest in het hemelse Jeruzalem, die komen thuis. Want hun namen die staan daar opgeschreven, niet op een gastenlijst, maar die staan daar opgeschreven op het register, in het stadsregister van die stad van God. Ze zijn geboren, of anders gezegd, beter gezegd, wedergeboren om uiteindelijk daar te leven. God, de rechter van allen, die heeft deze gemaakt tot zijn huisgenoten, tot zijn zonen en dochters. En daar in het hemelse Jeruzalem, daar wacht hen nog een ander gezelschap op. Het gezelschap van Abraham, Isaac en Jacob en al die rechtvaardigen die hen zijn voorgegaan in geloof, die wachten daarom samen met hen het grote feest te vieren. Het grote feest van Jezus, de middelaar van een nieuw verbond. Let op de woorden. U bent genaderd. Heute, nu. Zie je waarom ik begon met dat voorbeeld van dat stadsplan? Hier zijn wij nu gekomen. Ja, u ziet er nog niks van. Wat is wel de realiteit? Dat is hier de realiteit. Broeders en zusters, ik bid dat de ogen van ons hart zouden opengaan om dat hier te zien. Wij zijn hier bijeen vanmorgen in onze aanbiddingsdienst, die is netjes van 10 tot 12, ja soms meestal 10 na 10 tot 12. En we naderen hier met elkaar samen. We naderen tot God. Maar als wij vanmorgen naderen in geloof tot God, samen met alle broeders en zusters, op elke plaats waar de naam van de Heer aangeroepen wordt, dan naderen wij en dan gaan wij online met elkaar. Ja, en onze webmaster is de Heer Jezus Christus. En hij maakt dat we via die provider aansluiten bij dit hemelse gezelschap. In de geest vervoegen wij ons bij hen. En samen met hen loven en prijzen wij de Heer. Heb je daar al zo over nagedacht? Dit is wat wij doen vanmorgen. Wij naderen samen in één geest met hen tot dit gebeuren hier. En loven samen de Heer Jezus Christus. Om 12 uur is dat hier afgelopen, maar daar gaat de onverbreideld verder door. Daar maken wij nu al deel van uit. Daar behoren wij toe. Daar is onze naam in de hemelen ingeschreven. Heb je daar al eens over nagedacht? Dat is de realiteit waartoe we gekomen zijn in de Heer Jezus Christus. En daar aanbidden wij samen met Hem. Want ook wij hebben Hem zo leren zien. Hij, zoals het zo mooi staat in Openbaring hoofdstuk 5 vers 9, u bent waard het boek te nemen en zijn zegels te openen. Waarom? Want u bent geslacht en hebt voor God gekocht met uw bloed uit elk geslacht en taal en volk en natie. En hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters. En ze zullen voor over de aarde regeren. Hij die geslacht is, wordt geloofd en geprezen. Hebt u erop gelet? Het klinkt een beetje vreemd. Maar hier spreekt de schrijver ook dat Jezus Christus geslacht is. Hij zegt in vers 24. U bent gekomen tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond. En tot het bloed van de besprenkeling dat beter spreekt dan Abel. Jezus is geslacht, of om in de context te zeggen, beter afgeslacht, net zoals Abel was afgeslacht. En u kent de geschiedenis wel. Abel bracht een God welgevallig offer. En zijn broer Kaïn bracht ook een offer, maar het was niet God welgevallig. En hij werd afgunstig op zijn broer. En hij nam hem mee in het veld en hij sloeg hem dood. En dan roept God Kain ter verantwoording. En hij zegt in vers 10 van Genesis 4, en hij zeide: wat hebt gij gedaan? Hoor, het bloed van uw broeder roept tot mij van de aardbodem. Het bloed van Abel riep tot God. Het riep om wraak, om gewreekt te worden. En de schrijver, als een fantastische Bijbeluitlegger, die toont dat Abel, gerechtvaardigd door zijn offer, vooruitwijst naar iemand die komen zal. Jezus Christus, de rechtvaardige, van wie God meermaals uit de hemel riep dat hij in hem al zijn welgevallen had gevonden. Maar zijn broers, die werden ook op hem afgunstig. Ja, ze hebben hem niet met eigen handen vermoord, maar ze hebben hem wel overgeleverd aan Pilatus, om omgebracht te worden aan het kruis. En zijn bloed, dat gevloeid heeft, dat roept ook, zegt de schrijver. Maar het roept niet om wraak, het roept om vergeving. Want daar op het kruis heeft hij de plaats ingenomen voor allen die erkennen dat hij het leven heeft geleid, dat zij moesten geleid hebben, maar dat hij ook de dood gestorven is die zij verdiend hadden. Dat is wat Abel ons leert. Hij wijst vooruit naar de Heer Jezus Christus, de rechtvaardige. En zijn bloed spreekt, het roept niet om wraak, maar om vergeving. Dat is wat uiteindelijk de schrijver ons wil tonen. Jezus Christus, broeders en zusters, is de nieuwe Mozes. De nieuwe Mozes die een nieuwe exodus heeft tot stand gebracht. En hij heeft ons uitgeleid uit de slavernij van de zonde en de dood. En hij heeft ons gebracht niet aan de voet van de berg Sinaï, maar aan de voet van de berg Sion. Daar heeft hij ons gebracht. En daar zijn wij toegetreden in een nieuwe relatie, een nieuw verbond in het bloed van de Heer Jezus Christus, waarmee dat wij besprengd en gereinigd zijn van zonde en schuld, en nu met vrijmoedigheid het hemelse Jeruzalem, Gods woonplaats, zijn binnen gegaan. Zijn binnen gegaan. U bevindt zich hier, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. Een geweldig voorrecht. Maar een geweldig voorrecht brengt ook bijzondere verantwoordelijkheid met zich mee. Dat is wat we vinden in vers 25. Kijkt u uit dat u hem die spreekt niet afwijst. Want als zij niet ontkomen zijn die hem afwezen, die op aarde goddelijke aanwijzingen gaf, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van hem die van de hemelen spreekt. Zie je wat hij zegt, broeders en zusters? Onze verantwoordelijkheid is veel groter dan de broeders en zusters van de Exodus-generatie, om het zo te zeggen. Zij stierven allemaal in de woestijn, omwille van hun ontrouw en hun ongeloof. Zij hadden hem afgewezen die daar op de Sinaï tot hen sprak. Hoeveel te meer zullen wij, als wij hem die nu spreekt van de rechterhand van de Vader, aan wie de Vader het recht heeft gegeven om alle mensen te oordelen, hoeveel te meer zal hij hen niet oordelen die van de genade van God in het bloed van de Heer Jezus Christus geproefd hebben. En net zoals Esau, en daar wordt hier ook over gesproken in het voorgaande gedeelte, dit wonderbare voorrecht hebben ingeruikt voor de tijdelijke genietingen van de dingen van hier beneden. Dat is de vergelijking die de schrijver maakt. We hebben een onnoemelijk voorrecht, broeders en zusters. Een geweldig iets waarvoor onze ogen moeten opengaan. Dit is waar je gekomen bent, zegt de schrijver. Dit is de realiteit. Je ziet hem nog niet, maar het is er wel. Straks zal het geopenbaard worden in zijn volle heerlijkheid en glorie, maar nu is het er al. Daar maken jullie nu al deel van uit. Geen toekomst, maar nu realiteit. Dat is de vervulling van waar eigenlijk de Exodus-generatie toe geroepen was, in beeld. Dat is de realiteit. Dat is het echte, dat is wat God toebereid heeft voor hen die hem lief hebben. Hij zegt in vers 26, toen deed zijn stem de aarde wankelen. Ja, toen, wanneer God zich openbaarde op de Sinaï, beefde en dreunde alles. Maar nu heeft hij beloofd en gezegd, nog eenmaal zal ik niet alleen de aarde doen beven, maar ook de hemel. Dit nog eenmaal, nu duidt de verandering van de wankelbare als gemaakte dingen aan, opdat de dingen blijven die niet wankelbaar zijn. Laten we dus daarbij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, de genade vasthouden. En laten wij daardoor God dienen op een hem welbehagelijke wijze, met eerbied en ontzag. Immers onze God is een verterend vuur. Zie je wat hij tot ons wil spreken, broeders en zusters? De realiteit waar wij toegebracht zijn door het bloed van de Heer Jezus Christus is nu niet zichtbaar. Maar zoals eertijds de aarde beefde toen God zich openbaarde en sprak, zo zal God opnieuw de aarde en de hemel doen beven. En hij zal opnieuw spreken. En waarom zal hij al doen beven? Wel, omdat al het wankelbare zou verdwijnen en het onwankelbare zou gezien worden. Eigenlijk heel makkelijk, hè? Wat verwachten wij als christenen voor de toekomst? Een geweldige aardbeving. Niet moeilijk, hè? We verwachten een geweldige aardbeving. En alles wat tijdelijk is, zal dan voorgoed verdwijnen. En wat eeuwig is, zal dan zichtbaar zijn. Aan het begin van de Hebreeënbrief wordt er nog een ander schilderij ons gegeven. Er wordt er gezegd dat wanneer de Heer Jezus terugkomt, hij deze schepping als een oud kleed zal oprollen. Iedere keer krijg je het beeld van dat wat we nu kennen voorgoed zal verdwijnen. En het eeuwige voorgoed zichtbaar zal worden. Hoe weten we dat zo zeker? Hoe kunnen we God hier op zijn woord geloven dat dit zeker zal gebeuren? Wel, omdat het in de zin al gebeurd is. Dat is het mooie op wat God belooft. Wil je samen met mij een stukje lezen uit Matteüs hoofdstuk 27? En daar wil ik mee eindigen. Matteüs hoofdstuk 27. Een heel bekend gedeelte. Je hebt het wellicht al menigmaal gelezen. Matteüs 27. En daar lezen we vanaf vers 45, wanneer Jezus gekruisigd is. Van het zesde uur af, nu kwam er duisternis over het hele land tot het negende uur toe. Omstreeks het negende uur, nu riep Jezus met luide stem de woorden, Eli, Eli, lema sabachthani, dat is mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Sommigen nu van hen die daar stonden en dit hoorden, zeiden, deze roept Elia. Terstond liep een van hen snel toe en nam een spons, vulde die met zure wijn, stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. De overige echter zeiden, wacht, laten we zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus nu riep opnieuw met luider stem en gaf de geest. En zie, het voorhang van het tempelhuis scheurde van boven naar beneden in tweeën. En dan komt het, en de aarde beefde en de rotsen scheurden. En de graven werden geopend en vele lichamen van de ontslapen heiligen werden opgewekt. En ze gingen uit de graven na zijn opwekking en kwamen in de heilige stad en verschenen aan velen. Toen nu de hoofdman en zij die met hem, Jezus, bewaakten, de aardbeving zagen en de dingen die waren gebeurd, werden ze zeer bang en zeiden, waarlijk, deze was Gods zoon. Zie wat er gebeurt met zijn zusters? Dat nieuw begin, de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, is begonnen. Op het moment dat de Heer Jezus Christus op het kruis het werk heeft volbracht. En zie je dat Matthäus een sprong maakt van het feit dat de Heer Jezus zich overgeeft, zijn geest overgeeft in de handen van de Vader, naar de opstanding. Want er gebeurt een geweldige aardbeving. En het resultaat is dat door die aardbeving uiteindelijk zij die ontslapen zijn wakker geschud worden en opstaan en zich vertonen in de hemelse stad. En er wordt direct erbij gezegd, na zijn opstanding. Dus er wordt hier uiteindelijk een sprong gemaakt van Jezus Christus, zijn overgave, van zijn overlijden, naar de opstanding. En aan ons wordt ineens getoond dat er een aardbeving plaatsgrijpt en dat met die aardbeving alle heiligen, of beter gezegd, heiligen opstaan en openbaren worden en verschijnen. Zie je, de opstanding van de eerstgeborenen uit de doden wijst tegelijkertijd vooruit naar het einde, wanneer de velen zullen opstaan en zullen verschijnen en zullen gezien worden, het nieuwe Jeruzalem. Dat is wat we hier mogen zien in dit stukje. Deze aardbeving, die schokkende gebeurtenis, is uiteindelijk een voorafschaduwing van wat er straks zal komen wanneer de Heer Jezus terugkomt. Dat is de zekerheid die we hebben. Dat is het feest dat we morgen weer mogen vieren. Daarom mogen we terugdenken. Het is de God die van het begin ook het einde verkondigt. Dat is de hoop die we hebben. Tot dit zijn wij gebracht, broeders en zusters. Tot hier zijn wij gebracht door het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat is ons deel. Het hemelse Jeruzalem. De stad van de grote koning. Plaats waar God woont. Samen feestvieren met tienduizenden van engelen. Samen feestvieren met allen die de Heer Jezus toebehoren. Met alle heiligen van alle tijden samen. Eeuwige feestvergadering. Dat is ons deel. Daartoe zijn we geroepen. Dat is de realiteit. Amen.